Liefde gemeente, namens de kerkraad delen wij u nog mee dat vandaag de collecte bestemd is voor de diaconie. 1 collecte. En dat volgende week de eerste collecte is bestemd voor de kerk. En de tweede collecte voor de bouwkas. Gemeente, verheft thans uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting zou deze morgen in de naam des Heren, Heren. Die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht. Die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader. Door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap met God de Heilige Geest. Amen. Zingen wij met elkaar het gebed uit Psalm 123. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Geef ons gena, geef ons gena, o Heer, en red ons tot uw eer. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 123, de versen 1 en 2.
Thank you.
Gemeente, stellen we ons ook deze morgen weer onder de tucht van Gods heilige wet en zingen in aansluiting erop met elkaar uit Psalm 119. En daarvan het achtste vers: Ik zal, o God, bepeinzen uw wet, in het onderzoek van uw bevelen waken. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. En dat is vanmorgen uit het Nieuwe Testament en wel uit het Evangelie naar de beschrijving van Lucas. En daarvan het 13e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 9. Stellen wij ons dus eerst onder de tucht van Gods heilige wet. Zingen in aansluiting erop uit Psalm 119, vers 8. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die we vanmorgen vinden in Lucas 13, de versen 1 tot en met 9. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. En er waren te diezelfde tijd enige tegenwoordig die hem boodschapten van de Galileërs, welker bloed Pilatus met hun offeranden gemengd had. En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Meent gij dat deze Galileërs zondaars zijn geweest boven al de Galileërs, omdat zij zulks geleden hebben? Ik zeg u neem zij. Maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen desgelijks vergaan. Of die 18, op welke de toren in Siloam viel en doodde ze, meent gij dat deze schuldenaars zijn geweest boven alle mensen die in Jeruzalem wonen? Ik zeg u, neem zij. Maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen insgelijks vergaan. En hij zeide tot hen deze gelijkenis. Een zeker man had een vijgenboom geplant in zijn wijngaard. En hij kwam en zocht vrucht daarop en vond ze niet. En hij zeide tot de wijngaardenier, zie, ik kom nu 3 jaren zoekende vrucht op deze vijgenboom en vind ze niet. Hou hem uit, waartoe beslaat hij ook onnuttelijk de aarde? En hij antwoordende zeide tot hem, Heere, laat hem ook nog 3 jaar staan, totdat ik om hem gegraven en mest gelegd zal hebben. En indien hij vrucht zal voortbrengen, laat hem staan. Maar indien niet, zo zult gij hem namaals uithouden. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, we willen samen zoeken het heilige aangezicht des Heren. En daarin ook de noden en de zorgen uit het midden van de gemeente voor de Heren neerleggen. En we willen dan gedenken aan de familie Nachtegaal, waarvan gisteren een vader en grootvader is overleden. Het is de familie Nachtegaal uit Dirksland. We willen ook meeleven met onze broeder Kater, die nu wacht op de uitslagen van het onderzoek en verdere behandeling. We willen ook gedenken aan onze zuster, de keizer van de Slik, die verhuisd is naar de Samaritaan. We willen ook gedenken aan de rouwdragende familie van de overleden predikant dominee Velema. En tenslotte willen we ook denken aan onze Jos van Wezel, die morgen geopereerd moet worden in het ziekenhuis. Zoeken we met elkaar het heilig aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. Heren, zo mogen we weer samen zijn in uw huis. En laat het zo ook in ons hart leven, zoals de dichter het zingt in Psalm 122. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt, zie wij gaan. O Heere, dat het een vreugde in ons hart mocht zijn toen we weer in uw huis mochten binnentreden. O, en dat het zo mag zijn zoals de dichter zegt. Eén ding heb ik van de Heere begeerd en dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen mijns levens mag zijn in het huis des Heeren. Om daar de liefelijkheden des Heeren te mogen aanschouwen. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Heere, dat we zo met elkaar mogen opgekomen zijn, om daar te mogen zijn waar uw woord is. Heere, dat we geen groter verlangen hebben dan u daarin te mogen ontmoeten, uw stem daarin te mogen horen. Ook al kan die stem vermanend zijn, Heere, ook al kan die stem bestraffend klinken. Heere, dan nog laat het zo mogen zijn, dat we het vermaan van Salomo ter harte mogen nemen. Dat we de bestraffing, Heere, mogen aanvaarden. Als we die nodig hebben, het vermaan, als dat op zijn plaats is, Heere. Dat we er ook onder mogen buigen. Maar dat we ook de troost van uw woord mogen horen. Heere, dat we mogen horen de weg die gij gaat met uw kinderen. Wie gij voor hen zijn wilt. Heere, en zo hebben we alles nodig. O, laat zo het woord mogen zijn, een levendwekkend woord. Een woord dat ons leven ook onderhoudt, dat ons leven sterkt. Heer, en laat het zo mogen zijn, als bij die Canaanese vrouw, Heer, dat er dan een kruimeltje brood mag vallen van de tafel des Heeren, en dat we ons niet meer weten dan een hondeke, een rechteloze, die nou als een rechteloze mag ontvangen uit genade dat brood, Heer, waarvan ten diepste toch gelden mag, ik ben het brood des levens. O, dat we mogen hongeren naar dat brood. Naar die gerechtigheid die gij verworven hebt. Heer, en wij bidden u. Laat ons daartoe mogen zijn een uitdeler van menigerlei genade. O, Heere, en we belijden het u opnieuw. Wij zijn daar niet toe in staat, Heer. Wij kunnen dat niet in eigen kracht. En daarom hebben we het ook gezongen. Ik hef mijn ogen op tot u. Die in de hemel zit en bidt, Heer. O, en dan mag wel uw dienaar als eerste tot u komen. Om te bidden of u door uw heilige geest hem wilt vervullen. Omdat hij uw woord verkondigen mag. Heer, u weet ook dat hij is in zichzelf en vol vrees en beven. Wie is tot deze dingen bekwaam? Waar komt u er dan zelf in mee? En wij bidden u, laat dan ook de kerkenraad, Heer, de broeders, mogen zijn als een Aaron en Hur om te bidden. Dat er een overwinning behaald mag worden op het leger der Amalekieten. Dat er nog vijanden mogen ingewonnen worden. Heer, en geef dat uw kinderen mee mogen roepen. Om de krachtige werking van uw Heilige Geest. En dat er zo vanmorgen nog wonderen mogen gebeuren. Heer, maar wat nou op de preekstoel nodig is, dat is ook in de bank nodig. En daarom bidden wij u, kom toch. Bij een ieder persoonlijk in het hart. Neem intrek en woon daarin. En wil rijkelijk werken. We zien zo uit, Heer, naar de vrucht van de prediking. Opdat er nog vrucht gevonden mag worden, uw naam ter eer. Heer, wilt gij dan zo bij de gemeente zijn? We mogen elkaar weer ontmoeten, Heer. En wat is dat groot. En wij bidden u, laat het ook goed mogen zijn. Bij uw woord, rondom uw woord. Heer, gij hebt zo ons weer samen willen brengen, ons willen sparen en dragen, ook in de periode van afwezigheid. Wij bidden u, wilt u bij hen blijven die nog afwezig zijn, die nog op vakantie zijn, wilt u ze op uw tijd weer samenbrengen, opdat uw huis weer vol mogen worden. Heere, maar mag het dan een bijzonder vol zijn, vol van u, Heere. En dan weet u ook de noden en de zorgen in het midden van de gemeente. U weet hoe de vader van onze broeder Nachtegaal is overleden. Och Heere, het is voor die man eeuwigheid geworden. En geef dat de ernst van dit sterven ook afgedrukt mag worden in het gezin van de familie Nachtegaal. Heere, wilt u ook geven dat dit sterven ook hen bepalen mag bij de kortstondigheid van het leven. Draag en spaar ze ook, ook als de dag van de begrafenis aanstaande is, wilt u bij ze blijven. Wilt u zo kracht geven om die troevengang te maken. En we bidden u, o koning van de kerk, heilig toch ook dit sterven aan de harten van de kinderen en de kleinkinderen. Omdat het nog een spoorslag mag zijn om u te zoeken. Om ook met het verdriet tot u heen te vluchten. Heer, zo komen wij ook met de rouwdragende familie van onze ambtsbroeder dominee Velema. Heer, hij mocht veel dienen in onze gemeente, tot rijke zegen zijn. Gij hebt hem krachten gegeven tot in hoge ouderdom. Heer, hij zou gisteren op de dag van zijn begrafenis 90 jaar geworden. Heer, maar gij hebt tot hem gezegd, het is genoeg. Heer, en nu mag hij zijn, in dat land waar niemand meer zeggen zal, ik ben moe. Heer, nou heeft hij de lust verkregen van zijn hart. En wij bidden u, geef dat dat ook de troost van de familie mag zijn. En geef ook dat wij hem zo mogen nastaren, Heere, met een heimwee in het hart. O Heere, wanneer komt die dag? Dat ik u mag zien, uw aangezicht geprezen. Heere, dat toch het stille heimwee mag zijn van ons allen. Om ontbonden te zijn en met Christus te zijn. Dat dat toch verreweg het beste is. Heere, gedenk zo, al de rouwdragende. En in hem gedenken wij ook aan onze kerken. Heere, die we lief hebben. Wilt gij doorgaan met uw werk, Heere, want gij bent niet van uw knechten afhankelijk. Wilt wel door uw knechten werken. Heere, maar zij zijn slechts slijk in uw vingeren. Ga u door met uw werk. Heere, gedenk onze kerken. Wil ze vasthouden bij dat woord, bij uw belijdenis. En geef nog dat onze kerken zo mogen zijn, tot eer van uw naam en tot heil ook van ons volk. Heere, zo gedenken wij ook aan broeder Kater, die de achterliggende tijd in het ziekenhuis geweest is voor onderzoek. Heere, en nu moet het weer verder gaan en u weet hoe spannend dat kan zijn. In het bijzonder als het ons hart betreft. Och, wilt u ook zo bij hem blijven. Hem niet begeven en niet verlaten. En geef ook dat de gewenste resultaten mogen behaald worden. Als hij ook straks een gesprek zal hebben. Heere, wilt u dan ook de inzichten geven die nodig zijn om verder te behandelen. Blijf zo bij hem samen met zijn vrouw. Heere, gedenk ook aan Jos die geopereerd moet worden. Heere, ook als we jong zijn kan het zo heel ingrijpend zijn. Wil ook bij hem blijven. En geef dat hij ook zijn knieën mag buigen, Heere. En het ook van u verwachten mag als hij de operatiekamer op moet. wil dan zo bij hem blijven. Gedenk ook zijn broertjes en zusjes, de vader en moeder. Heer, het is toch altijd heel ingrijpend als we ons kind moeten loslaten en het over moeten geven in de handen van de chirurg. Maar bovenal geef dat we het over mogen geven aan u, de Heer, in uw handen aanbevelen. Want daarin is toch Jos volkomen veilig. Heer, u zie dan zo ook op dat gezin, Heer. Gedenk ook aan onze zuster Keizer van de Slik. Heer, u weet ook hoe het nodig was dat ze nu naar de Samaritaan gaat. Heer, het is een heel ingrijpende beslissing. Het is voor haar ook heel wat om nu weer te verhuizen. Ze was nog maar net verhuisd en nu weer naar de Samaritaan. Heer, wilt u bij haar blijven? Wil haar gedenken? En geef dat ze zich daar ook spoedig thuis mag voelen. Gedenk allen die haar verzorgen. Gedenk al het verplegend personeel. Gedenk ook onze zuster Hartman, die de komende dagen weer naar huis mag. Heer, maar ook daar zijn en blijven te zorgen. Wilt u ook bij haar zijn, ook in haar weduwschap. En in haar denk van al de weduwen en weduwnaren. Dierbare koning, ontfermt u zich over allen waar moeite en verdriet en zorgen zijn. Heer, we gedenken zo ook aan de familie van Dijk. We gedenken zo ook aan de anderen waar grote zorgen zijn. We denken ook aan de familie Moerland. Wilt u ook bij hen gedurig blijven? Heer, en zo zijn er ook velen die verborgen kruisen hebben om hun kinderen. Wilt u ook bij hen zijn? Heer, gedenk ook aan de kinderen van onze gemeente die in verre landen zijn. We dragen ze alle aan u op. Gedenk ook aan de familie Hobbel. Heer, als ze ook morgen hun dochter met haar gezin weer los moeten laten, als die ook weer naar Libanon terugkeren, wilt u dan ook daarbij blijven? U weet ook, een land vol van zorgen. En dan kunnen we als ouders ook onze kinderen daarin zo moeilijk loslaten. Maar dat we ze maar aan uw handen mogen overgeven. Gedenk ook aan onze broeder Heijstek, die nu in Gent het woord mag lezen. Wilt u ook bij hem blijven, samen met zijn gezin? Geef ze zo een gezegende zondag ook in België. Heere, zo zien onze ogen op u. Wie wij vergeten, wilt u ze niet vergeten. Dierbare koning, zie zo in gunst op ons neer. Geef ons ook vanmorgen een gezegende dag in uw huis, om Christus wil alleen. Amen. Liefde gemeente, wij kennen allen wel, en jullie ook, jongelui, het spreekwoord van uitstel komt afstel. En met dat spreekwoord dan bedoelen we dat wanneer je dingen maar blijft uitstellen, ze uiteindelijk nooit zullen gedaan worden. En misschien herinner je dat wel uit je eigen leven. Dat je ook iets moest doen en dat je er erg tegenop zag en dat je het maar bleef uitstellen. Je moest naar iemand toe om het goed te maken. Of iemand was ernstig ziek en je zag er maar tegenop. En uiteindelijk, omdat er zoveel tijd overheen gegaan was, of omdat de betrokkenen inmiddels al overleden was, is er nooit van gekomen om hem te bezoeken. Het is echt waar, van uitstel komt afstel. De praktijk van het leven heeft dat zo menigmaal bewezen. Maar het is dubbel gevaarlijk in het geestelijke leven om de bekering uit te stellen. We hebben dat enige weken geleden gehoord bij de inwoners van Athene. Die zeiden, wij willen later nog wel van u horen. Of we denken aan dat aangrijpende woord van Felix. Later zal ik u nog eens horen. Hoe in het bijzonder, als het gaat om de geestelijke dingen, is uitstel levensgevaarlijk. Maar wat nu bij mensen geldt, van uitstel komt afstel, geldt dat dan ook bij de Heere? Als de Heere dingen uitstelt, komt er dan bij de Heere ook een moment van afstel? Er zijn wel mensen die dat denken. Namelijk, we lezen ervan in de dagen van de apostel Petrus, dat de mensen zeggen, ja, maar de dag van Gods wederkomst, wanneer komt die? Het is allemaal hetzelfde gebleven. En daaraan dachten zij, de Heere komt nooit meer terug. En dan horen we ze als het ware zeggen, en Petrus schrijft het, waar is de belofte zijner toekomst? Want van die dag dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen al zo gelijk van het begin der schepping. Zie je nou wel, die dag komt nooit. God stelt die dag steeds maar uit en hij zal wel nooit komen. Maar dan schrijft Petrus fel daartegen in. Hij zegt, maar dat is niet waar. De Heere vertraagt de belofte niet gelijk enige dat traagheid achten. Maar hij is langmoedig over ons, niet willende dat enige verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. Het is Gods langmoedigheid dat hij de dag van zijn wederkomst, de dag van zijn oordeel, nog uitstelt. Maar denk erom, zegt apostel Petrus, bij God is uitstel geen afstel. En het is die boodschap die de Heer Jezus ons vanmorgen ook heel indringend voorhoudt in de gelijkenis van de onvruchtbare vijgenboom. Zoals we dat vinden in Lucas 13, de versen 6 tot en met 9, die we samen nog één keer met elkaar willen lezen. En hij, dat is de Heer Jezus, zeide deze gelijkenis. Een zeker man had een vijgenboom geplant in zijn wijngaard en hij kwam en zocht vrucht daarop en vond ze niet. En hij zeide tot de wijngaardenier, zie, ik kom nu 3 jaren zoekende vrucht op deze vijgenboom en vind ze niet. Hou hem uit, waartoe beslaat hij ook onnuttelijk de aarde? En hij antwoordende zeide tot hem, Heere, laat hem ook nog dit jaar, totdat ik om hem gegraven en mest gelegd zal hebben. En indien hij vrucht zal voortbrengen, laat hem staan. Maar indien niet, zo zult gij hem namaals uithouden. Wij schrijven bij deze gelijkenis, uitstel van Gods oordeel is geen afstel. En we letten dan op 3 gedachten. In de eerste plaats de aanleiding tot deze gelijkenis. In de tweede plaats letten we op de inhoud van deze gelijkenis. En in de derde plaats de persoonlijke boodschap tot ons uit deze gelijkenis. Uitstel van Gods oordeel is geen afstel. Daarbij bepaalt ons de gelijkenis van de onvruchtbare vijgenboom. En we letten dan in de eerste plaats op de aanleiding. In de tweede plaats op de inhoud. En in de derde plaats op de boodschap uit deze gelijkenis. Doch eerst zingen we met elkaar van een vruchtbare boom uit Psalm 1. En daarvan de versen 1, 2 en 3. vraagt naar den Heere en zijn sterkte naar hem die al uw heil bewerkte, zoekt dagelijks zijn aangezicht. Zingen we dat gemeente met elkaar uit Psalm 105, het derde vers. De gelijkenis van de onvruchtbare vijgenboom bepaalt ons bij de waarheid. Uitstel van Gods oordeel houdt geen afstel in. En we letten dan allereerst op de aanleiding waarom deze Heer Jezus deze gelijkenis heeft uitgesproken. In de tweede plaats letten we op de inhoud van die gelijkenis. En tenslotte, wat heeft die gelijkenis u, jou en mij heel persoonlijk vanmorgen te zeggen? De boodschap uit die gelijkenis. Geliefde gemeente, de Heer Jezus is in een heel ernstig gesprek gewikkeld met de hoorders. De Heer Jezus is namelijk beschuldigd door de overste van het Joodse volk dat hij de wonderen doet door Beelzebul, de overste van de duivelen. Daar gaat de Heer Jezus op in, omdat vervolgens het volk gevraagd heeft: doe dan een teken. Laat dan door een teken zien dat u de ware zoon van God bent. En in dat teken dat ze vragen van de hemel, dus als het ware moet God uit de hemel nu maar eens voor hen bewijzen dat de Heer Jezus dan waarlijk de zoon van God is en dat hij niet die wonderen doet door de kracht van de duivel. En zo wordt als het ware God de Vader geroepen tot de rechter. En brengen zij als het ware de Heer Jezus voor de rechtbank. En dan sluit de Heer Jezus dat gesprek af met een hele indringende waarschuwing. Weet wel wat jullie doen door mij voor de rechtbank van de hemelse Vader te dagen. Luister maar hoe dat gesprek eindigt aan het slot van hoofdstuk 12. Daar gaat de Heer Jezus dat volk vergelijken dus met mensen die hem voor de rechtbank slepen. Want als hij heen gaat met uw wederpartij voor de overheid, de rechtbank, zo doet naastig op de weg om van hem verlost te worden, opdat hij misschien u niet voor de rechtbank trekken en de rechter u de gerechtsdienaren in overleveren en de gerechtsdienaren u in de gevangenis werpen. Ik zeg u, gij zult vandaar geenszins uitgaan totdat gij ook het laatste penningske betaald zult hebben. En wat bedoelt de Heer Jezus dan in dat slot van dat gesprek? Wel, hij zegt, jullie kunnen mij nu wel voor de rechtbank brengen, maar denk erom, er kan onderweg wel dit gebeuren dat ik jullie voor de rechtbank breng. En daarom zoek met mij in vrede te komen voordat jullie door mij voor de rechtbank gedaagd worden. Want ik zeg jullie, dan zul je daarvan geenszins uitgaan totdat je de laatste penning betaald zult hebben. Dan zul je voor eeuwig veroordeeld worden als ik jullie voor de rechtbank daag, dat jullie niet wilden dat ik koning over jullie zijn zou. Jullie kunnen dus wel om een teken vragen of ik de ware zoon van God ben aan de rechter. Maar weet dat je zelf wel eens voor die rechtbank gedaagd kunt worden als je niet in mij gelooft. En dan is als al waren even stil. En dan komt er iemand naar voren. En die begint iets tegen de Heer Jezus te zeggen. We lezen dat aan het begin van het 13e hoofdstuk. Een heel gruwelijk verhaal gaat hij dan vervolgens tegen de Heer Jezus vertellen. En hij zegt, meester, luister eens. Hij zegt, er waren Galileërs vanuit Galilea op weg naar Jeruzalem met hun offerdieren aan de hand. En zij waren op weg naar de tempel om daar een offer te brengen. Maar weet u wat er gebeurd is? Onderweg zijn ze overvallen door de soldaten van Pilatus. En ze zijn op een wrede wijze vermoord. En ook hun offerdieren die ze bij zich hadden, zijn ook gedood. En het bloed van hen en die offerdieren is samengevloeid. Wat een gruwelijke moordpartij. En dan zijn er verschillende gedachten bij de uitleggers. Waarom zou deze man zo gereageerd hebben op het woord van de Heer Jezus, op dat gesprek wat ze gevoerd hebben, de schaar en de Heer Jezus? Sommige uitleggers denken dat het iemand was die het zomaar even aan de Heer Jezus wilde vertellen, omdat hij vermoedde dat de Heer Jezus het nog niet wist en dat hij het nodig weten moest, zoiets schokkends. Of, en in die gedachten kan ik mij goed vinden, dat er verklaarders zijn die zeggen, deze man wil als het ware met deze geschiedenis instemmen met wat de Heer Jezus zegt. Dat zomaar plotseling het oordeel komen kan. Die mensen waren op weg om zich met God te verzoenen door een offer, maar plotseling overkwam hen de dood. We weten het niet wat het motief van deze man geweest is om dit aan de Heer Jezus te vertellen. Maar de Heer Jezus zei, als die wijze profeet en leraar, gebruik deze geschiedenis direct om het volk diepgaand onderwijs te geven. Hij geeft een reactie op die vertelling van die man die zo heel anders is dan die man verwacht had. Misschien had die man wel verwacht dat de Heer Jezus zou zeggen, man, je hebt goed begrepen wat ik bedoeld heb. Maar de Heer Jezus laat hier zien dat hij die ware profeet is. Want hij kent de achterliggende gedachten die er is bij de mensen over deze geschiedenis. Hij weet dat deze mensen een bepaalde verklaring aan deze gebeurtenis geven. En welke verklaring geven de mensen dan in Jeruzalem aan deze geschiedenis, aan deze gruwelijke moordpartij? Wel, zij leggen dat zo uit dat dit deze mensen overkomen is omdat zij zulke grote zondaren waren. De inwoners van Jeruzalem dachten, dat overkomt die Galileërs, omdat ze zo heidens en zondig leven. En God laat hierin zien dat hij afschuw heeft van hen. En daarmee laten zij zien wat zij diep in hun hart denken, namelijk dit. Dat God mensen lijden geeft en zwaar straft wanneer zij veel zonden gedaan hebben. En dat er dus een verband is tussen de mate van moeite, zorgen, lijden in je leven en de mate van zonde. En als het je voorspoedig gaat, betekent dat dan precies tegenovergesteld dat je wel heel vroom moet zijn. En iets van dat denken zien wij ook terug bij de discipelen. Als ze het later aan de Heer Jezus vragen bij die blindgeborenen. Wie heeft er nou gezondigd? Hij of zijn vader, dat dit lijden hem moet overkomen. Maar de Heer Jezus verwerpt radicaal die gedachten. En hij maakt een hele persoonlijke toepassing naar de hoorders die er omheen staan en die meegeluisterd hebben. Want hij zegt, luister eens goed. Denken jullie, en dan komt hij heel persoonlijk te vragen, denken jullie dat deze Galileërs zondaars zijn geweest boven al de Galileërs, omdat zij zulks geleden hebben? Denken jullie dus dat zij meer gezondigd hebben dan de andere Galileërs, dat hun dat overkomen is? Nee, geen zins, maar ik zeg u, indien gij u niet bekeert, zult gij allen desgelijks vergaan. Plotseling worden al de mensen die om de Heer Jezus staan aangesproken. Ineens worden zij deelgenoot gemaakt van die gebeurtenis die zij eerst op een afstand dachten te bekijken. En zeggen, ja, maar dat zijn grote zondaren die dat overkomen is. Dat zal mij niet overkomen. Plotseling betrekt de Heer Jezus ze er radicaal bij. En hij zegt, verhef je niet boven die Galileërs, want, en dat is de hele aangrijpende boodschap, Jullie zijn net zulke grote zondaars als die Galileërs. En als jullie je niet tot mij bekeren, zullen jullie ook zo sterven. Dat is wat. Moet je daar zomaar als nieuwsgierige luisteraar even bij gestaan hebben. En plotseling word je door de Heere aangegrepen. Denk erom. Als je je niet tot mij bekeert, zal het met je net zo vergaan als die Galileërs. Maar de Heer Jezus, hij weet hoe erg listig het hart van zijn hoorders is. En daarom komt hij nog met een andere geschiedenis. Hij zegt, mag ik jullie nog eens even herinneren aan die andere ingrijpende gebeurtenis. Hij zegt, jullie weten toch wel van die 18 mensen die daar stonden bij die toren van Siloam. Die zomaar heel onverwachts instorten. En al die mensen zijn daar onverwachts gestorven en voor Gods rechterstoel gekomen. Denken jullie dat die 18 mensen die daar zo onverwachts gestorven zijn, grotere zondaren waren dan de andere inwoners van Jeruzalem? En daarin laat de Heere zien opnieuw, en hij snijdt als het ware alle gedachten van die inwoners van Jeruzalem af, van oh ja, maar het gaat nog maar steeds over Galileërs. En dat waren, nou ja, bijna heidenen. Dat was de schare die de wet niet kende. En dat zij zich moeten bekeren, dat kunnen we allemaal nog wel begrijpen. Maar dan zegt de Heer Jezus, het gaat niet alleen over Galileërs. Maar het gaat ook over de inwoners van Jeruzalem. Denk erom dat jullie even grote zondaren zijn als de Galileërs. En zo verklaart de Heer alle mensen gelijk. Hij stelt alle mensen op één lijn. En hij zegt tot de schare, jullie zijn allemaal zondaren. Jullie zijn allemaal verdoemelijk en jullie liggen allemaal onder hetzelfde oordeel. En er is maar één weg tot behoud en dat is dat jullie je tot mij wenden, je tot mij bekeert en bij mij het leven vindt. En als je dat niet doet, zal je insgelijks vergaan of je nou Galileër bent of inwoner van Jeruzalem. Oh, wat een aangrijpende boodschap vertelt de Heer Jezus hier tegen zijn hoorders. Hij laat hun duidelijk voelen wat nodig is vanwege hun diepe val in Adam. Vanwege hun ongeloof waarmee zij hem verwerpen. Dat het nodig is dat ze daarvan zich bekeren. Want anders zal hen insgelijks vergaan. En omdat de Heer Jezus zo bewogen is met de schare. En ze deze dingen zo op het hart wil binden. Geeft hij ze ook die boodschap nog door, door middel van een gelijkenis. Aansluitend op dat ernstige woord gaat hij hen dan een gelijkenis vertellen. Dat brengt ons bij onze tweede gedachte, de inhoud van de gelijkenis. De Heer Jezus zegt heel eenvoudig, en dat is het kenmerk van de gelijkenis, en dat hij beelden neemt uit het dagelijkse leven, zodat iedereen het begrijpen kan. En daarom ook kinderen, ook voor jullie vanmorgen, luister goed. De Heer Jezus vertelt het ook voor jullie. Omdat jullie ook zijn boodschap mogen verstaan, zul je goed luisteren. Hij zegt, er was een zeker man die plantte een vijgenboom in een wijngaard. Dat lijkt voor ons wat vreemd. Dat je verschillende vruchtbomen bij elkaar plaatst. Maar uit onderzoek weten we dat dat in die dagen niet ongebruikelijk was, dat je soms ook een vijgenboom kon planten bij een wijngaard. En dat doet ook deze man. Hij plant een vijgenboom in een wijngaard. Een vijgenboom, die kennen we allemaal uit de Bijbel. Wie kent niet de geschiedenis van Nathanael, dat hij onder die vijgenboom zat. Een vijgenboom, dat is een boom die hele grote bladeren geeft. Waaronder je dus, als de zon fel schijnt, heerlijk schaduw vindt. Een vijgenboom was ook het symbool van vruchtbaarheid. Als de Heere spreekt over het beloofde land Canaan, dan bespreekt hij over het land waarin ieder zal zitten onder zijn wijnstok en vijgenboom. En het eerste wat ons in deze gelijkenis opvalt is dat de eigenaar van de wijngaard deze vijgenboom heel persoonlijk heeft geplant. Hij heeft niet de opdracht gegeven aan de wijngaardenier, wil jij die boom voor mij planten? Nee, hij heeft hem heel persoonlijk zelf in die wijngaard geplant. En dat leidt tot een betrokkenheid van de eigenaar op die vijgenboom. En het is dan ook te begrijpen dat hij heel belangstellend is naar de vrucht van die vijgenboom. En nu weten wij uit Leviticus 19 dat wanneer je een boom plant in Israël, dat je de eerste 3 jaren niet mocht nemen van de vrucht. Als het ware moest die boom zich goed wortelen en de vijgen die daaraf kwamen, die mocht je niet gebruiken. Dan in het 4e jaar waren de opbrengst en de vijgen, die waren bestemd voor de Heere. En het 5e jaar, als hij dan weer vrucht gaf, dan was dat bestemd voor de eigenaar. En zo komt hij dus na 4 jaar uiteindelijk ook om vrucht te vinden voor zichzelf. En je ziet als het ware kinderen met hoeveel belangstelling die eigenaar naar die boom toe gaat, die bladeren wegduwt en achter die bladeren en onder die bladeren zoekt, zou er vrucht zijn in die boom die ik met zoveel liefde geplant heb in mijn wijngaard. Maar hoe hij ook onder die bladeren zoekt en tast, hij vindt geen vrucht. Wat zal hem dat een groot verdriet gegeven hebben, dat hij geen vrucht vindt bij deze vijgenboom. En teleurgesteld laat hij de bladeren zakken. Maar, zegt hij, wellicht dat we volgend jaar van deze vijgenboom vrucht mogen hebben. En opnieuw, als het nieuwe seizoen aanbreekt, zien wij hem naar zijn wijngaard gaan en op weg naar de vijgenboom die hij daar geplant heeft. En opnieuw zoekt hij naar de vrucht. Is er vrucht? Maar hoe hij ook speurt naar die vrucht, hij vindt onder die grote bladeren geen heerlijke vijg. Niet één, geen kleintje, geen vrucht. En opnieuw laat hij de bladeren weer zakken en gaat teleurgesteld naar huis. Dan komt hij het 3e jaar opnieuw bij die vijgenboom. En weer zien wij hem door de wijngaard heen gaan naar de vijgenboom. Zou hij dan nu hij al 8 jaar hier staat, zal hij dan nu vrucht geven? En opnieuw zien wij hem zoeken, echt nadrukkelijk zoeken. Niet zomaar even die bladeren wegduwen. Nee, heel nauwkeurig speurt hij die hele vijgenboom, je zou zeggen van de kroon tot aan de voet. Maar zou er dan niet één vrucht zijn? Maar hoe hij ook gezocht heeft, hij vindt geen vrucht. En dan gaat hij naar de wijngaardenier, de man die voor de wijngaard zorgt. En als het ware hoor je de teleurstelling in de woorden van de eigenaar als hij met die wijngaardenier gaat spreken en zegt, moet je luisteren. Ik kom nou al 3 jaar bij deze boom om vrucht, maar ik vind ze niet. Het is een onvruchtbare boom. En nu is het mij genoeg met die vijgenboom. Hou hem uit en rooi hem uit de grond en verbrand hem. Want waarom zou hij nou nog langer nutteloos een plekje in de wijngaard in beslag nemen? Hij levert mij niets op. En ondertussen zuigt hij ook nog kostbare voedingssappen uit de bodem die voor anderen tot nut zouden kunnen zijn. En met zijn grote bladeren neemt hij ook nog licht weg van andere bomen. Nee, hou hem uit. Hij is tot geen enkel nut, alleen tot schade. Maar de wijngaardenier die dat aanhoort, hij zit niet met de heer van de wijngaard eens op dit punt. En hij zegt, laat hem nog staan. Dan zal ik nog eens mijn uiterste best doen. Dan zal ik als het ware nog mest rondom de boom gooien. Ik zal de grond nog wat omwoelen, zodat er makkelijker het water en de zuurstof naar binnen kan komen bij de wortels. zodat hij misschien nog vrucht zal dragen. Hij bepleit als het ware bij deze wijngaardenier uitstel van dat onherroepelijke oordeel om die boom te rooien. Laat mij nog mijn best doen, zodat wie weet hij de komende tijd toch nog vruchten zal geven. Maar hij is het ten diepste wel eens met de eigenaar. Als hij dan nog geen vrucht geeft, dan zullen wij hem uithouwen. En dan zullen wij hem verbranden, zoals wij doen met alle onvruchtbare bomen en takken. En als het ware zie je in je gedachten die wijngaardenier opnieuw zijn uiterste best doen voor die vijgenboom. Maar of hij vrucht geeft of niet, dat laat de Heer Jezus open. En zo eindigt hij de gelijkenis. En wat is dan de boodschap van de Heer Jezus tot zijn volk, tot wie hij deze gelijkenis vertelt? En wat is haar inhoud in de eerste plaats? Wel, en we begrijpen het misschien allemaal wel, en we hebben het misschien wel gehoord, deze gelijkenis. En de uitleg is al zodanig niet zo heel moeilijk. Want wie is die vijgenboom en wie is die wijngaard? Wel, dat is het volk Israël. In verschillende plaatsen weten wij dat in de Bijbel, dat de Heere zijn volk vergelijkt met een wijngaard. Ik denk alleen aan het woord van Jesaja, waar we lezen in het 5e hoofdstuk, mijn beminden heeft een wijngaard op een vette heuvel. En dat laat al iets zien van het geheim van het volk Israël. Het werd geplant op een vette heuvel. Een wijngaard werd geplant in de beste grond die er was. Grond die gezuiverd werd van stenen, die goed geploegd werd, die goed bemest werd. Daar plantte de Heere zijn wijngaard, op het beste stukje van de aarde, om het zo te zeggen. En dat ziet erop dat de Heere zijn volk zoveel voorrechten gegeven heeft. Hij heeft Israël zijn verbond gegeven. Hij heeft Israël zijn woord gegeven. Hij heeft Israël de offerdienst gegeven. Hij heeft Israël de profeten gegeven. Hij heeft Israël Johannes de Doper gegeven. Ja, uiteindelijk heeft hij zijn zoon gegeven. Al die weldaden heeft hij gegeven aan die wijngaard en daarin aan die vijgenboom. Hij heeft ze geplant op die vette grond van dat woord. Waarop? Opdat ze hem zouden dienen. Dat is het wat de Heer hier bedoelt met die vijgenboom in die wijngaard. Dat zijn volk vruchten zou geven door hem met liefde te dienen. En zo heeft de Heer het ook verwoord in het Oude Testament door deze woorden uit Jesaja 43. Dit volk heb ik mij geformeerd, zegt de Heer. Zij zullen mijn lof vertellen. Dat is als het ware de vrucht, het leven tot eer van de Heer. Daarom heb ik Abraham uit Ur der Chaldeeën gehaald. En daarom heb ik mijn volk verlost uit Egypte en gebracht in het beloofde land, opdat ze mij zouden dienen. Opdat ze mijn zoon zouden aanvaarden als mijn weg ter verlossing van mijn volk van haar zonden. Maar als dan de Heere bij zijn volk komt, als die eigenaar van die wijngaard, en hij komt bij die vijgenboom geplant in vette grond, vindt hij dan vrucht? Vindt hij dan een volk dat hem dient in liefde? En dan moet de Heer Jezus zeggen, nee, ik vind ze niet. En het is het woord van de Johannes de Doper, waarin het zo duidelijk wordt als hij zegt, breng dan vruchten voor ter bekering waardig. Dat wil dus zeggen, ze brengen ze niet voort. Ze zijn er niet. En waarom zijn die vruchten er niet? Waarom wordt die bekering niet gevonden bij dat volk? Wel, Johannes die legt de wond bloot. Want, zegt hij, zeg niet tegen uzelven, wij hebben Abraham tot een vader. Want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken. Daarin tekent de Heere hen als een volk, dat als die vijgenboom wel heel veel bladeren heeft, Maar daaraan genoeg heeft dat ze in die wijngaard staan. Wij zijn immers Abraham's zaad. Wij zijn toch in die wijngaard, in die vette grond geplant. Daar hebben zij genoeg aan. Die bladeren, die uitwendige belijdenis van Abraham's zaad te zijn. Die uitwendige offerdienst. Dat doen van werken in eigen kracht. Daar hebben zij genoeg aan. Zij vertrouwen op zichzelf en niet op de Heer. Zij hebben de Heere niet nodig. Ze leven niet uit de Heere. Ze leven niet uit zijn verbond. Ze leven niet uit zijn woord. Ze leven niet uit zijn zoon. Ze brengen geen vrucht voort. En keer op keer, jaar op jaar, komt de Heere met zijn woord. Komt hij met zijn zoon. Om dat volk op te wekken, om hem te dienen. Maar hij vindt geen vrucht. En wat moet dat een smart zijn voor de Heer. Hij heeft toch met liefde die vijgenboom zelf geplant in die vette grond. Hij had het volk in liefde verkoren. Dat volk was niet beter, Abraham, dan de omliggende volkeren. Mag de Heer dan vrucht verwachten, als hij die boom geplant heeft in vette grond. Maar Jesaja moest het al uitroepen. Heere, wie heeft onze prediking geloofd? En aan wien is de arm des Heren geopenbaard? Is het dan niet naar recht dat de Heer van de wijngaard uiteindelijk zegt: ik kom nu al zoveel jaren, ik vind geen vrucht. Hou die boom dan maar uit en werp hem weg. Waarom zou hij nog langer onnuttig de aarde beslaan? Was het niet terecht geweest, als hen overkomen was wat die Galileërs overkomen is. Was het niet naar recht geweest, als hen overkomen was wat die mannen van Jeruzalem overkwam, toen zij stond onder de toren van Siloam. En toch, toch gebeurt het nog niet. Waarom niet? Wel, dat laat de Heer Jezus zien waarom dat oordeel nog niet komt. Zoals dat gekomen is voor die Galileërs en die inwoners van Jeruzalem. Omdat daar een wijngaardenier is die pleit. Omdat er een wijngaardenier is die zegt: nog niet, laat hem nog een jaar staan. En daarin zien wij de Heer Jezus oplichten als die grote middelaar. Die daar pleit bij zijn vader voor dat volk. Zoals ook eenmaal Abraham gepleit heeft. Spaar de stad om der tienen wil. Zoals ook eenmaal Mozes gepleit heeft. Heere, delg u mij dan maar uit uw boek. Maar laat dat volk toch leven. Voor afschaduwing van hem, de Heer Jezus. Die bij zijn vader recht had om te pleiten. Vader, laat ze nog een jaar. Vader, geef ze toch nog tijd. Opdat ze zich zouden bekeren. Vader, laat nog de prediking van de apostelen de komende tijd tot rijke zegen zijn voor mijn volk. Maar hoor daarin ook dat Heer Jezus het met zijn vader eens is. Vader, maar als er dan geen vrucht is, als mijn volk zich uiteindelijk niet bekeert, maar het evangelie blijft verwerpen, vader, hou ze dan uit. En werpt ze in het vuur. Dat is de indringende boodschap. Die de Jezus tot dat volk, tot die scharen zegt. Er is nog een dag van uitstel. Maar er komt een dag van oordeel. Vergeet dat niet. Als u zich niet bekeert. Als u geen vruchten voortbrengt. Dan zal u insgelijks vergaan. En geliefde gemeente, dat woord is waar geworden. De Heer Jezus heeft vervuld wat hij hier gezegd heeft. Want in 70 na Christus is het oordeel over Jeruzalem gekomen. Is de stad gans en al afgebroken. En we zullen niet in de details treden. Maar op een gruwelijke wijze zijn de inwoners gedood, weggevoerd en verstrooid. En heeft Israël als volk op dat moment opgehouden te bestaan. De Heer. De inhoud van deze boodschap tot zijn volk. Denk erom dat genadetijd niet betekent dat er geen einde aankomt. Maar weet dat er een dag van gericht komen zal. God laat niet met zich spotten. Indien gij doorgaat met mijn evangelie. Indien gij doorgaat, o mijn volk, dat ik zo lief heb. Mijn volk, dat ik alles gegeven heb. Dat ik naar recht kan zeggen, wat heb ik aan mijn wijngaard gedaan. Wat ik er niet aan gedaan heb. Ik heb tenslotte nog weer mest om haar boom gelegd. Ik heb de grond nog weer doorboord. Maar als er dan uiteindelijk geen vrucht komt, dan moet ik u uithouden, o mijn volk. Wat een liefde klinkt er in die ernstige boodschap toch door. Ik wil niet, mijn volk, dat u verloren gaat. En dan onze derde gedachte. Want deze schrift is voor ons geschreven. Wij hebben het woord gekregen. En deze gelijkenis spreekt vanmorgen ook tot u, tot mij en tot jullie. Want, geliefde gemeente, de Heer Jezus, hij is onder ons. Hij is in de gestalte van het woord. Vanmorgen met u, met jou en met mij in gesprek. Wij zijn de scharen die vanmorgen rondom de Heer Jezus staan. Beseft u dat wel? U moet niet letten op mij. Ik ben slechts een stem. Maar het is de Heer Jezus zelf die vanmorgen hier tot u spreekt. En het is de Heer Jezus zelf die vanmorgen dit woord vertelt. En wat zegt hij dan vanmorgen? Dat de Vader hier is. En dat de Vader vanmorgen hier komt. En dat de Vader vanmorgen de bladeren oplicht bij u, bij mij en bij ons allemaal. En dat de Vader vanmorgen als die eigenaar van die vijgenboom bij u vrucht zoekt. Beseft u dat? Dat de Heere vanmorgen door de rij van de kerk gaat. En dat hij bij u komt in uw bank. En dat de Heere bij u de bladeren oplicht en zegt, waar is vrucht? En dan gaat de Heere allereerst bij mij beginnen. Bij de dienaar. En dan slaat de Heere in zijn rondgang de ouderlingen en de diakenen niet over. Maar hij slaat ook de kinderen niet over. En hij komt te zoeken om vrucht. Gemeente, denkt daar eens een ogenblik over na. Vanmorgen is de Heere hier. En vanmorgen zoekt de Heere bij mij. Bij u en bij jullie zoekt de Heere om vrucht. Hij is vanmorgen op onderzoek in de kerk, hier aan de Hoflaan, bij ons allemaal. Want hij heeft ons geplant in vette grond. En hij komt vanmorgen bij ons zoeken naar vrucht, geliefde gemeente. Mag ik het eens vragen, vindt hij vanmorgen dan bij mij en bij u en bij jullie die hartelijke bekering tot God? Vindt hij dan bij ons dat hartelijke wenen over de zonden? Vindt hij dan bij mij een verslagen en verbroken hart? Vindt hij mij dan het geloof dat het toevlucht tot hem genomen heeft? Vindt hij dan bij ons een leven der dankbaarheid tot zijn eer? Ziet hij dan bij ons de vrucht van de waarachtige liefde, waarin wij God boven alles lief hebben en de naast als onszelven? Ziet hij dan bij ons een leven tot dankbaarheid, dat we met apostel mogen zeggen dat ons leven een dankoffer is en dat wij alle dagen geofferd worden, de Heere toegewijd? Is daar een stervend leven, aan de wereld, aan de zonden, aan ons eigen vlees? En is daar een opstandingsleven dat leeft uit hem? Is daar een oprechte wandel voor het aangezicht van de Heer? De Heer, hij komt naar vrucht. Mag u het door genade zeggen met apostel Paulus? Maar wij hebben verworpen de bedekselen der schanden, niet wandelend in de arglistigheid, nog het woord Gods vervalsende, maar door openbaring der waarheid onszelf aangenaam makende bij alle consciënties der mensen in tegenwoordigheid Gods. Mag u dat zeggen door genade? Dat als de Heere die bladeren van uw uitwendige godsdienst wegduwt en hij zegt, ja, maar daar gaat het mij ten diepste niet om dat u trouw in de kerk komt. Het gaat er mij ten diepste niet om dat u belijdenis gedaan hebt. Het gaat er mij niet om dat u de waarheid met de mond belijdt. Maar het gaat mij om die waarachtige vrucht. Die vrucht die uit mij gevonden wordt. Oh, wat is dat erg, geliefde gemeente. Als we vanmorgen moeten zeggen voor de Heere dat we geen vrucht voortbrengen. Dat er bij ons die vruchten niet zijn. Dat we zo lijken op die dwaze maagden. Dat we misschien wel menen in te gaan. Maar dat we buitengesloten zijn. Omdat we geen lamp, geen olie in onze lampen hebben. Omdat we niet dat leven uit de Heere hebben. Dat we de Heilige Geest en zijn vernieuwende kracht in ons leven ten eenenmale missen. Het is niet voldoende om te roepen. Des Heere tempel is hier. Des Heere tempel is deze. Gemeente, bij het voorbereiden in de achterliggende week bij deze preek kwam ik op dat aangrijpende woord dat de Heere zegt door de mond van Ezechiël. En dan moet u dat maar eens op uzelf laten inwerken. Want wat moet Ezechiël zeggen? Wat zegt de Heere tot Ezechiël? Ezechiël, als zij, dat is zijn volk komen tot u. Dat is tot de profeet gelijk het volk pleegt te komen en zitten voor uw aangezicht als mijn volk en horen uw woorden, maar doen ze niet. Als dat nou eens de boodschap is, geliefde gemeente, dat u vanmorgen hier bent en dat u luistert naar het woord van Gods dienaar. Maar dat de Heere dan moet zeggen, ze komen wel mijn volk, mijn verbondsvolk. Volk dat ik in mijn verbond heb opgenomen, teken en zegel dragen ze. En ze horen vanmorgen mijn woord, maar ze doen het niet. Ezechiël, er is geen vrucht. Ze luisteren wel en ze komen wel, maar ze wandelen niet in mijn wegen. De boom wordt immers aan de vrucht gekend. En Paulus zegt het, ieder die de naam van Christus belijdt, dat hebben we toch gedaan in onze belijdenis, die staat af van ongerechtigheid. Liefde gemeente, wees stil voor God vanmorgen. Als hij komt bij u en hij die bladeren van de uitwendigheid wegneemt en diep in uw hart zoekt naar vrucht, is er dan vanmorgen die vrucht. En als er nou vanmorgen die vrucht niet is, als u vanmorgen onder het woord zit en die vruchten zijn u voorgehouden en u moet zeggen, Heere, ik heb geen vrucht en de Heere vindt bij u geen vrucht, geen vrucht die voor hem kan bestaan, zou het dan niet naar recht zijn wat de Heere zegt, hou hem af, want ik vind geen vrucht vanmorgen. Zou het dan naar recht zijn als God tegen u zou zeggen, werp hem van voor mijn aangezicht weg? Alle boom die geen goede vrucht voortbrengt, zegt Johannes de Doper toch, zal uitgehouden worden, in het vuur geworpen worden. Als u er nou eens een ogenblik over nadenkt, wat God aan uw ziel ten koste gelegd heeft. Als u nou eens een ogenblik over nadenkt, waarom zou God u nog langer sparen? Waarom zou hij u nog langer laten zondigen? Waarom zou hij u nog langer door laten gaan met zijn woord te verachten? Waarom zou hij u nog langer sparen dat u doorgaat met zijn beloften terzijde te schuiven? Zijn waarschuwingen in de wind slaan? Waarom zou hij u nog laten voorgaan in het leven door zijn naam en zijn dag en zijn inzettingen te ontheiligen? Waarom zou hij u nog langer laten leven, zodat u nog door kunt gaan met hem verdriet te doen? Heb u daar wel eens over nagedacht? Wat dat betekent, dat God het moet zeggen van u: hou hem af. Waarom zou hij nog langer onnuttig de aarde beslaan? Mag u daar eens amen op zeggen? Heer, ik kan het eigenlijk niet begrijpen. Als ik nou vanmorgen zo naar dat woord van u luister, heren, dan kan ik het eigenlijk niet begrijpen dat u mij nog de kerk laat uitgaan. Als ik zie wat u voor mij gedaan hebt, heren. Als ik zie dat u mij geplant hebt in vette grond. Als ik zie dat u mij bij uw woord hebt doen opgroeien. Als ik zie met wat een bewogenheid en een ernst en een liefde u al die jaren het woord hebt laten verkondigen. Dat u mij een vader en een moeder gegeven hebt. Die mij gewezen hebben op het enige nodige. Dat ik op mocht gaan naar de zondagsschool. Dat ik christelijk onderwijs gehad heb. Heren, wat een weldaden. U hebt mij geplant in vette grond. En nou komt u al 10 jaar. 20 jaar. 40 jaar. 60 jaar. 70 jaar wellicht. 80, 90 jaar. En u komt elke keer maar te zoeken naar vrucht. En u vindt ze bij mij niet. Heer, het is een wonder. Dat dat oordeel nog niet geklonken heeft. Hou hem uit. Waartoe zou hij nog langer onnuttig de aarde beslaan? Waarom zou hij mij nog langer tergen met zijn zonden? Waarom zou hij mij nog langer verdriet doen door mijn evangelie te verwerpen? Waarom zou hij mij nog langer verdriet doen door mijn lieve zoon Jezus Christus te verachten? Heb je er wel eens zo over nagedacht, geliefde gemeente, dat het zo'n wonder is? Dat dat oordeel nog niet voltrokken is. En waarom is dat oordeel over u en over mij en over ons allen niet voltrokken? Nadat we ons waardig gemaakt hebben wel. Dat is het diepe geheim, geliefden. Omdat er een biddende middelaar is. De Heer Jezus Christus. En de rijkwijde van zijn verdienst is zo groot. Dat u en ik en wij allen nog genadetijd krijgen. Dat is het geheim en de diepe oorzaak. Dat er nog een bidder is die zegt: laat ze nog staan die onbekeerd zijn. Laat het woord nog verkondigd mogen worden. Laat er nog gewoeld mogen worden in de aarde. Zodat het woord zijn kracht mag doen. Laat er nog mest gestrooid mogen worden. Opdat er toch nog vrucht komen zou. Omdat Christus op zijn verdiensten pleiten zegt: o Vader, Vader, laat ze nog een jaar. Omdat het kruishout van Golgotha er staat, geliefde gemeente. Daarom en daarom alleen, onbekeerde ziel, bent u er nog? Ben jij er nog? Anders hadden we allemaal al voor eeuwig verloren. Het is alleen vanwege de wijngaardenier Christus dat onbekeerden nog in de kerk mogen zitten en het woord Gods nog mogen horen. Het is alleen om de verdiensten van Christus dat zijn kerk nog leven mag, terwijl ze bij zichzelf moeten zeggen onvruchtbaar te zijn. Een liefde gemeente, hoort u in deze gelijkenis toch in zijn ernst en in zijn scherpte, in de verkondiging van het oordeel, de liefde van Christus, die daar bidt bij zijn Vader: Vader, nog een jaar. Hierin horen wij de oudtestamentische woorden van de Heere. Zeg tot hen: zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, Heere. Zo ik lust heb aan de dood des goddelozen. Maar daarin heb ik lust dat de goddelozen zich bekeren van zijn weg en leven. Bekeert u, bekeert u, o huis Israëls. Want waarom zoudt gij sterven? Dat is als het ware het oogmerk van de Heere. Dat hij deze morgen nog in uw midden is. Door zijn woord. Dat hij vanmorgen nog tot u zegt: ik ben er. En in mijn scherpte predik u. Dat ik u genadetijd geef. maar met dat ene doel, dat u zich zal bekeren en niet sterven zal. Maar weet dit, indien u zich niet bekeert, het oordeel zal komen. O, daarin is de Heere zo eerlijk en rechtvaardig, maar hij is ook nog zo genadig en langmoedig. De Heere, zegt apostel Petrus, hij vertraagt de belofte niet gelijk enige dat traagheid achten, maar hij is langmoedig over u, niet willende dat enigen van u verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Geliefde gemeente van Middelharnis, God wil niet dat er één van u verloren gaat. En daarom is hij als een eerlijke medicijnmeester, die wel eerlijk de wond blootlegt, en die eerlijk u het oordeel aanzegt, indien u zich niet bekeert, u zal insgelijks vergaan. Maar daarin opent hij een oneindige oceaan van liefde. Want hij zegt dat tot onvruchtbare wijnbomen. Hij zegt dat tot onvruchtbare mensen, die alles van hem hebben gekregen. Die hij alles gegeven heeft wat ze nodig hebben. En die alles gedaan hebben om bij hem weg te blijven. Die één groot onvruchtbaar leven hebben. Nochtans, zegt hij vanmorgen, indien gij u bekeert, zo zult gij genade ontvangen en leven. Kom dan herwaarts tot mij. Liefde gemeente, ik zeg het u nog eenmaal. O, dat het bij ons niet zal zijn als in de dagen van Noach. 120 jaar is daar gepreekt, het oordeel en de vrijspraak. Daar is het gebouw gebouwd, die heerlijke ark. Het beeld van Christus en geroepen komt in de ark der behoudenis. 120 jaar mocht die vijgenboom nog blijven staan. En toen kwam het oordeel. Uitstel, 120 jaar laten staan. Maar toen kwam het oordeel. Toen sloot de deur zich. En de regen opende zich. En toen was het te laat. Want zij hebben niet bekend het woord van God. Wat zou dat aangrijpend erg zijn. O, nooit uit te denken hoe erg het zal zijn. Als u onder deze prediking verloren moet gaan. Omdat u zich niet wilde bekeren. Onder de indringende roepstem van de Heer. En daarom, ik roep het u toe, nee, ik bid het u toe van Christus wegen. Laat u toch heden morgen met God verzoenen. Zie op hem, beleid voor hem uw zonden, gemeente. Uw onbekeerlijkheid, uw onvruchtbaarheid, de zonden van uw ongeloof. Beween ze voor zijn aangezicht, al uw bedreven kwaad. Zoek toch heden morgen bij de Heere geborgen te zijn. Zie toch op het kruis van Golgotha, wat het hem gekost heeft, zijn dierbaar bloed, om u te kunnen zaligen. Zie toch hoe hij op Golgotha sterven moest, om voor u het leven te kunnen verwekken. O, zie toch op hem, die het gezegd heeft, uw vrucht wordt uit mij gevonden. Alleen door het geloof in hem zullen wij waarlijk vruchten dragen. O, dat je het vanmorgen uit te roepen mag, Heere, dat ik toch niet langer een onvruchtbare vijgenboom zou zijn. Heere, dat ik u toch niet langer zou beledigen door mijn ongeloof en onbekeerlijkheid. Heere, verlos mij toch om uw goede tierenheid wil. O, ik roep het u toe. Laat toch de rijkdom van zijn goede tierenheid, laat toch de rijkdom van zijn langmoedigheid, laat toch de rijkdom van zijn verdraagzaamheid u leiden tot bekering. Amen. samen het aangezicht des Heren in gebed. O Heere Jezus Christus, Gij was hier, Gij zijt hier. En Gij hebt met ons gesproken. Gij hebt ons voorgehouden de gelijkenis van de onvruchtbare wijnstok, van die onvruchtbare vijgenboom. Heere, Gij hebt het gezegd. Gij hebt ons vanmorgen voorgehouden dat uw Vader zoekt naar vrucht. En dat hij bij een mens van nature geen vrucht vindt. Heere, maar dat we nu, als we die onvruchtbaarheid voor u belijden, nou eens tot u de toevlucht mogen nemen. Heere, dat we ons tot u zouden bekeren. Want bij u alleen is vrucht te vinden. U hebt het zelf gezegd. Uw vrucht wordt uit mij gevonden. Heer, en daarom bidden wij u en smeken wij u. Laat het woord wat u vanmorgen zo heel persoonlijk tot ons gezegd hebt, indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen, en daar sluit u niemand uit, Heer, zal het ons allen zo vergaan als die Galileërs en die inwoners van Jeruzalem. Heer, en daarom laat u dat woord nog verkondigen. In al zijn scherpte, maar ook in al zijn liefde. Omdat u er vanmorgen niet één voor de rampzaligheid over hebt. Maar u zoekt ons aller behoud, Heer. En daarom bidt u nog, laat hem nog een jaar. O, geef dan toch dat we ons heden bekeren zouden. En uw kinderen. Als ze vanmorgen het ook voor u moeten belijden. Als u komt om vrucht. Dat ze het van zichzelf moeten belijden. Ach, Heere. Bij mij is geen vrucht. Dat ze dan tot u telkens weer de toevlucht mogen nemen. Want u hebt het gezegd. Blijf in mij. En ik in u. Dan zult ge veel vrucht dragen. En daarin wordt u verheerlijkt. Daarom bidden wij u. Heere. Geef nog vele vruchtbare vijgenbomen in het midden van onze gemeente. Ja, kon het zijn dat allen vruchten uit u mogen voortbrengen. Zegen zo de prediking. Wil ons ook vanavond weer samenbrengen. Als we opnieuw naar dat woord van u mogen luisteren. Uit een van de psalmen, o koning van de kerk. Kom er dan ook weer opnieuw in mee. We zien zo uit naar uw krachtige werking. Door uw woord en geest, kom dan, verlaat ons niet, verzoen al het zondig en heb dank dat we zo bij uw woord mochten verkeren. Wij bidden het u om Christus wil alleen. Amen. Zingen wij ten slotte met elkaar uit Psalm 72 en daarvan het 9e vers. We willen tot slot met elkaar zingen van Psalm 72. Het 9e vers waarvan de belofte doorklinken mag, de stedelingen zullen bloeien, gelijk het Malse kruis. Zijn naam en roem zal eeuwig groeien. Psalm 72 en daarvan het 9e vers.
Thank you.
Ontvang dan de zegen des Heren en ga heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijne vrede. Amen.